Wij lezen de 25e zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Van de sacramenten, zondag 25. Vraag 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Het antwoord luidt van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag 66. Wat zijn sacramenten? Antwoord: de sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de beloften des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk, dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. 67. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat ze ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Antwoord: ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Tot zover. Letten wij op de sacramenten als tekenen en zegelen. En letten wij ook op de bedoeling, de richting waarheen de sacramenten ons wijzen. Verleden week hebben wij nog gehoord over de oorsprong van het allerheiligst geloof. Dat het van de Heilige Geest komt, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Van die sacramenten hebben we expres niet zoveel gezegd, omdat dat in de volgende vragen en antwoorden en de volgende zondagen nog aan de orde komt. In ieder geval, ik wil nu wel vast dit zeggen, dat uiteindelijk het geloof niet alleen door de Heilige Geest en het woord gewerkt worden, maar ook versterkt. En dat de sacramenten daarbij komen tot versterking van dat zelfgeloof. Maar ook het woord van God, dat verstaat u wel, dat zondag op zondag verkondigd mag worden, is ook tot sterking van het allerheiligst geloof. En nu in die volgende vraag, wat zijn sacramenten, gaat de Heidelberger ons uitleggen, beknopt, wat het eigenlijk inhoudt. Wat is een sacrament? Het woord sacrament, zoals wij dat gebruiken, dat is eigenlijk een Latijnse vertaling van het Griekse woord mysterion of mysterion. Dat wordt in het Nieuwe Testament gebruikt, het woord mysterie. Waar je het woord verborgenheid leest, daar staat in het oorspronkelijke vaak het woord mysterie gebruikt. Bijvoorbeeld, buiten alle twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid is groot. Het mysterie, het sacrament van de godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Sacramenten, of het woord sacrament zou je dus weer kunnen geven met verborgenheid en verborgenheden. Nu zou je zeggen, eigenaardig, dat ze juist dit woord daarvoor hebben gebruikt. Want het sacrament is toch juist een openbaring, dat de vleeswording van het woord zijn lijden, sterven en rechtvaardiging, dat dat nou een sacramentum wordt genoemd? Want wij zien het maar, doorgronden het niet. Maar de heilige doop en het heilig avondmaal, dat zijn toch juist geen verborgenheden? Maar het zijn toch duidelijke, zichtbare tekenen en zegelen, waardoor God ons tegemoet komt om ons te onderwijzen in de waarheid. Ja, dat is ook zo. Ik zou dat het liefst zo uitleggen. Het woordje sacrament of verborgenheid, dat wijst ons meer aan hoe op een voor ons niet te begrijpen wijze de Heere Jezus Christus door zijn geest in die tekenen en zegelen meekomt. Het wijst meer naar de verborgen unie, de mystieke gemeenschap die er is tussen het hoofd en het lichaam. En dan is het inderdaad een verborgenheid. Want wie kan er nou begrijpen dat de Heere die eenvoudige en bekende tekenen en zegelen, dat hij daarin zo werkzaam is, dat het hart verblijdt en rust geeft in het ene offer van de Heere Jezus Christus, eenmaal op Golgotha gebracht. En dat je vaak van het avondmaal ook, al las ik vanmorgen iets voor van Saldenus, waarbij hij terecht, ook dokter Kolbrugge doet dat, dat de vrucht van het avondmaal vaak niet genoten wordt tijdens de bediening van het avondmaal, maar soms lange tijd daarna en op een zeer verborgen wijze. Dat is waar. Maar toch, hoe menige avondmaalsbediening, dat je mag zingen, het gebruis der zee doet gij bedaren. Daar gij haar volken stilt. Het rumoer der volken als der baren betoont gij waar gij wilt. En de lofzang is stilheid voor u, o God. Daar gaat dan ook iets van uit. Onder de zegen van de Heere gaat er iets uit van die stilheid. Ik moet daarbij wel eens denken aan wat Maria zei. Het is wel een ander verband, zou je zeggen. Maar als ze tot de engel des Heren zegt, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Dat ze zich over mag geven aan de bediening van de Heren. Aan het gebruikt worden door het woord. En zo kan er ook bij het heilig avondmaal iets zijn van die stille verwachting dat de Heere door de tekenen en zegelen zelf wil spreken tot ons. Nu, de sacramenten als tekenen en zegelen, laten we daar eerst eens op letten. De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen door God ingesteld of ingezet. Dat zijn ernstige woorden, ook grote woorden. De sacramenten worden in de eerste plaats heilig genoemd. Nou, en je kunt toch zomaar niet op alles en nog wat het woordje heilig toe gaan passen. Maar op de sacramenten wel. De sacramenten zijn heilig. En dat wil zeggen, niet alleen dat ze afgezonderd zijn door de Heere, maar ook dat ze door de heilige God zelf gegeven zijn. Het zijn geen gewoonten van mensen. Geen bedenkselen van mensen. Nog van theologen of van dominees of wat dan ook, of kerkenraden. Nee,
die kunnen ook wel eens wat inzetten. Maar ja, of dat dat altijd heilig is, dat is natuurlijk de vraag. Maar wat de Heer inzet, dat is heilig. Dat is goed. Dat staat op zijn plaats. En dat staat zo kostelijk op zijn plaats, dat het hart van de zondaar, waar het ontsloten wordt door de Heilige Geest en het Woord, stemt van harte in met wat we gezongen hebben. De Heere is God. Erkent dat Hij ook dit heeft ingezet en geenszins wij. En dat het daarom heilig is. En dat wij daardoor worden opgeroepen. Zowel tegen de onderschatting als de overschatting. Je zou zeggen, ja, maar je kan het nooit overschatten. Nee, dat is ook ergens waar. Wij kunnen alles wat heilig is nooit overschatten, want het is van God. Maar wij kunnen wel op zulk een pad terechtkomen dat er in niets meer blijkt dat het van de Heere is ingezet. Dat het net is alsof het behoort, en dat behoort het ergens ook, maar dat het niet meer is dan ons vanzelfsprekend kerkelijk gebruik. Waar je zonder meer naartoe gaat. Vanzelfsprekend. Natuurlijk. Automatisch. Waar niets meer in is van de verwondering dat God de Heere dit heilig sacrament voor zijn gemeente heeft ingezet en gegeven. Heus, ik weet wel, dan is die avondmaalsviering op zich niet te veroordelen, maar wel de wijze waarop. Dan ontbreekt zo wat de apostel Paulus zegt, beproeft u zelf of gij in het geloof zijt. Dan is die vraag eigenlijk weggeredeneerd en schuilt weg achter een vorm waar het wezen ontbreekt. En dan kan de vorm wel goed zijn. Maar wat baat het ons dan? Ik weet wel, onze vaderen zijn ook zeer ver gegaan daarin. Ook als de leer en de bediening van de sacramenten veel, veel dingen bevatten die niet goed zijn naar het woord. En dat ze toch ook vaak de nadruk hebben gelegd. Hoor eens. God staat erboven. Ik kan me indenken dat de mens dus moeite kan hebben. Ik meen dat Brakel daar ook over schrijft. Maar, en anderen. Maar met bijvoorbeeld als je ergens moet kerken. Of hoort waar je zegt, ja. Er zijn dingen die niet zijn naar het woord van God. En dat je dan moeilijkheid kan hebben en ondervinden. In de zin, ja, kan ik nou mijn kind daar laten dopen? En dan zijn de vaderen vrij ver gegaan daarin. Dat die doop daarom wel goed kan zijn. En dat je die daarom zomaar niet terzijde mag stellen. En dat geldt ook voor het heilige avondmaal. Maar toch, je voelt wel aan, hè, dat Dat woord en sacrament en het allerheiligst geloof, dat is zo aan elkaar verbonden. Dat, al is het waar, dat de doop er niet minder om is en het heilig avondmaal, toch is het een droevige situatie. Als het zo is, dat je midden in de onderschatting of in de overschatting je bevindt. En dat je die rechte bediening van het woord mist. Ach, natuurlijk kun je veel dingen aanwijzen en zeggen, ja, dat wordt ook gevonden. En daar hebben wij ook mee te maken. En vele predikers, ook van deze eeuw, hebben dat gevaar ook wel onderkend. En hebben de gemeente erop gewezen. Dat alles niet uitloopt op een, je zou zeggen, op een verstandelijke overlegging. Op een zo natuurlijk iets, wat uiteindelijk een grote genade is. En dat de verwondering, de kinderlijke verwondering en verootmoediging gaat ontbreken. Dat is niet goed. Aan de andere kant, de heiligheid van de sacramenten worden ook niet beseft. Wanneer je te maken krijgt met die onderschatting, waar de kerk altijd al mee te strijden heeft gehad, van het begin aan. Ik weet dat er, nou ja, wel eens vingers worden uitgestoken. Als het gaat over de sacramentsbediening in ons midden. En er kan een tijd in je leven zijn, ik heb daarover wel eens enkele dingen in het kerkblaadje geschreven. Niet van mezelf, maar van de vroege kerk. En van de reformatie. En ook wel dingen uit de nadere reformatie. Maar je merkt er weinig van. Als er mensen zijn die daar juist een punt van maken, dan lijkt het toch alsof dat niet doordringt. Of dat men niet werkelijk onderbiddend opzien het woord van God en de geschiedenis onderzoekt. Maar mag ik u één ding zeggen, en ik weet wel, misschien legt dat voor u weinig gewicht in de schaal. Maar u verstaat toch wel, dat als de Heere roept om zijn woord te bedienen, dat dat niet zomaar een mensenzaak is. Al ben ik voor 100% mens en menselijk en vol gebrek. Dat ik daarom, God weet het, nooit het gevoel heb gehad of de indruk dat je aan een soort hobby bezig bent. En dat dat nou je streven is om mensen tegen de draad in te krijgen. En ik heb toch ook wel het besef, menselijk, verstandelijk, dat ik zeg, ja, dit heeft mij nooit geen eer gegeven. Dit heeft ook velen zich doen afwenden. En dat het, wat het vlees betreft, veel aantrekkelijker zou zijn om hier in een bepaalde stroming tot je te trekken. En in een bepaalde manier op te treden die aan zou trekken. U voelt wel, als dat niet zo is, dan gaat dat niet voor mij, van mijzelf uit. Want ik ben ook een mens, of juist een mens, van de minste weerstand. Maar God leidt in zijn waarheid. Vandaar als in het verleden wel eens mensen daarover spraken. En ook met anderen. Ook wel met predikanten. Was ik altijd genegen om met iedere predikant, of wat dan ook, in ons land, daarover getuigenis af te leggen. En niet alleen getuigenis. maar ook om op grond van het woord van God aan te tonen dat het niet zomaar is. En ik was me ook bewust dat niemand, een, al wordt het wel gedaan, een ander fundament, een andere weg kan wijzen. En dat heeft me ook ten dele wel getroost. Dat het echt niet zo is. Ik weet wel, je hebt in de kerk allerlei stromingen gehad. Maar als ik de grote lijnen naspeurde van de vroege kerk tot nu. En daarbij minst niet de reformatie. Dan heb ik altijd tot mijn blijdschap gemerkt. Hé, dat is dezelfde leer. Ook in zaken de sacramenten. Dat is geen overduidelijke kwestie. Helemaal niet. Dat heeft er eigenlijk niets mee te maken. Dat is een zaak die de Heere in zijn woord ons openbaart. Nou, als je nou een beetje studie maakt, dan merk je wel dat die lijnen in de geschiedenis wel eens grote kronkels maken. En dat zeg ik ook eerlijk. Ik zou je ook dingen kunnen laten lezen. Nou, dat ik denk, als je dat nou allemaal eens leest, zou er dan nog iemand zijn die op durfde te staan om aan de tafel des Heren te gaan. Zo'n uitgebreid repertoire. Zoveel kenmerken. Zoveel dit en dat. En ik ben overtuigd dat dat een afwijkende lijn is. Ben ik van overtuigd. Hoe goed bedoeld en dat de Heere dat zeker ook gezegend heeft. Maar in het woord, en dat vind je ook zo sterk bij Luther en Calvijn. Niet in het minst bij Calvijn. Daar wordt de gemeente niet terugverwezen naar zichzelf. Naar allerlei voorwaarden of kenmerken. Maar daar wordt de gemeente uitgedreven naar de belofte Gods, die in Christus Jezus ja en amen zijn. En dat is heel belangrijk. Want wees nou eens eerlijk, het gebeurt niet veel dat je mens in zijn armoede tegenkomt. Want er staat, gij weet niet dat ge zijt jammerlijk arm en naakt. Maar als je nou een arm mens tegenkomt, die weet niks. Die durft zich hier niet aan vast te klampen. En als je zegt, nou, maar je hebt toch wel eens dit gehad in je leven. Of dat. Dat durf ik niet te zeggen. Dat durf ik niet te zeggen. Ja, maar je hebt toch ook bekend en beleden. Ja, maar wat is een mens? En zo weet hij eigenlijk overal een antwoord op te geven. Wij hoopten dat hij het was. Dan kom je daar nooit uit. Dan blijf je ergens steken. Juist omdat wij vaak veel te rijk zijn. Begrijp je dat? Haakt die boodschap niet in ons zielenleven. Het haakt niet in. Waarom niet? Nou ja. Ik ben zo ver en ik heb dat nog niet. En ik heb zus nog niet. Zoals die belofte Gods, en dat heeft mij in mijn leven zo sterk aangegrepen op sommige momenten, dat er nou geen andere weg is. Hè? Dat dit nou ook de heiligheid van de sacramenten is, dat ze ons naar die belovende God terugwijzen. Dat het was als een openbaring, een licht dat schijnt in de duisternis. dat ik moest zeggen, Heer, is dat het dan?
En daar word je sterk wel eens op aangevochten, dat weet ik wel. En er zijn een hoop mensen die zeggen, ja, maar, dat weet ik wel, en die beginnen over, ja, de belofte, maar ja, de belover. En zo ben ik duizenden keren misschien wel inwendig, dat hoeft u niet te interesseren hoor, daar gaat het niet om, over de kop gegaan. En toch altijd weer op dat punt teruggebracht. U hebt het gezegd. Er blijft niet anders over. Ik denk ook toen Kobrug op zijn sterfbed lag. Die man is voor velen tot zegen geweest. Hij werd bemind en gehaat. En nog zit ik wel eens stukjes of meditaties te lezen. Dat ik denk ik wel dat die man maar eens een boekje van Kobrugge zou lezen. Misschien zou de Heer het willen gebruiken. Maar dat het van akeligheid en narigheid aan elkaar hangt. En dat je zegt, er is totaal geen inzicht hoe het is. Maar toen die man ging sterven. Toen hoorde ze me roep, Heere, het is toch uw woord. Het is toch uw woord. Het is toch uw woord. Ja. Kijk, daar had je iets van dat teruggeworpen worden op het woord van God. Ook al heb je je leven lang daarover gesproken en onderwezen. Zelf ook teruggeworpen worden op dat woord. Het is natuurlijk wel eens aangenaam. Saldenus schrijft daar ook nog van dat het aangenaam is. En dat de Heere zo'n avondmaalgang ook wel zo kan maken. Dat je harde gemoed helemaal verzacht wordt. En dat je die aandoeningen van het hart kan krijgen. Dat de tranen over je wangen lopen. Natuurlijk. En dat doet de Heere ook wel bij de een meer en bij de ander minder. Maar als je denkt, ja, die man of die vrouw die is vaak zo aangedaan. Dat is tenminste goed, dat moet je niet denken. Dan moet je denken, die man of die vrouw, dat is denk ik een zwak gelovige. En daarom krijgt ze veel gevoelige uitlatingen van Gods liefde. Zo is het eigenlijk in werkelijkheid. Maar goed, in die onderschattingen is een mens eigenlijk veel te goed. In de eerste plaats, die sacramenten, die zeggen hem niet zoveel. Want hij gaat er vanuit, dat is maar uitwendig, zal de vraag zijn of dat er twee of drie bij zijn bij wie het echt is. Daarbij duurt de kerk doorgaans te lang. En ze doen maar en dit en dat. Ik kan dat nooit geven. Mezelf niet en u niet. Kun je begrijpen dat je wel eens zo graag een ander drankje in zou schenken dat nou eens regelrecht naar binnen ging. Dat een mens nou eens echt ontdekt zou worden. Want dan gebruik ik ook gerust dat woord ontdekking. Ontdekt zou worden in welk een vreselijke staat en stand dat hij zich bevindt. Dat de weg toegesloten is, niet omdat hij een arme zondaar is, die voor Gods heiligheid beeft, maar omdat hij rijk en verrijkt is, met alle praten over de armoede. Dat is de werkelijkheid. Vandaar als de Heere zijn dierbaar evangelie zendt, die boodschap van heil, waar Luther ook zo van ganser harte blijmoedig over kan spreken. Dan wordt dat niet opgeraapt. Dan is dat niet, oh, Heere, vriendelijk bedankt. Want er is nog veel te veel bij mijzelf. Veel te veel geredeneerd. Dan dat er nou ruimte is om nou blij te worden met dat dierbaar evangelie. En zeggen, ja, maar dat kun je toch ook niet maken?
Nee, dat is waar, dat kun je niet maken. Je hoeft het ook niet te maken.
Maar je kunt het wel zo maken, ja, misschien ga ik daarin te ver, dat de Heere zegt, blijf jij dan daar maar zitten. In die dorre streek, in die hoogmoedige vesting. Blijf jij nog maar zitten daar. Want ja, de armen worden met goederen vervuld, maar niet de schijnarmen. Nee. Daarom God geven dat het woord dan dienst mag doen om dat te ontdekken. Dat we niet waarlijk arm zijn. Want die worden zalig gesproken tot hun grote verbazing. Die zeggen niet, ik hou niet van die rijke mensen die het altijd maar hebben. Ik hou niet van dit, die het altijd de dit, de zus en zo. Nee. Die staan heel beduust als door zalig zijt gij arm. Wij? Wij zalig? Jongens, hoor je dat? Wij zalig? Dat lijkt er toch niet op? Het koninkrijk? Kijk, daar is iets in van dat spontane. Dat sluit op elkaar aan. En anders krijg je nooit een verbinding. Dan is een mens met al zijn gelamenteer, is die nog zo waardevol en nog zo hoog. Dat er is er maar één die hem eruit kan drijven. God de Geest, door zijn woord. Kijk, in die onderschatting van de sacramenten beseffen wij ook de heiligheid niet. Van het sacrament. Het lijkt van wel. Het lijkt van wel. Want we zijn zo bang, omdat we zeggen, ja, kijk. Je speelt met vuur. Een oordeel. Dan heb ik niet op het oog degene die door een oprechte schroom in de hoek zitten. En vaak ook door het onderwijs dat ze krijgen. Nooit uit durven breken. Daar heb ik het nou niet over. Maar meer over onze gewone godsdienstige wauwelaars die wij zijn. Is heilig, dat kun je niet. In de eerste plaats zegt de apostel Paulus niet het oordeel, maar een oordeel. Een oordeel. Dat betekent dat de Heere dat niet zegent, dat onwaardig gebruik. En dat de Heere daarin van zijn ongenoegen laat blijken. Maar het wil nog niet zeggen dat je het oordeel eet. Want het oordeel hoor je jezelf. Ja. Het is al zoveel jaren geleden dat broeder Voskuil daarmee eens daaruit in sprak. Dat weet ik nog heel goed. Hij zegt, dat heb ik nog nooit zo beseft. Dat je je eigen een oordeel zit in de kerk. Het oordeel. Want elke zondag wordt, en dat is meer als het sacrament van de Heilige Avondmaal, het is maar 4 keer per jaar. Het zou ook elke zondag mogen, heeft Calvijn gezegd, en het zou ook wel beter zijn. Maar ja, dat is niet allemaal te verwezenlijken. Maar goed, 4 keer per jaar is gebruikelijk. Wij waren vroeger gewend 6 maal 's jaars. Maar goed, dat is even bijzaak. Maar het woord, dat wordt iedere zondag verkondigd. En iedere zondag is daar die confrontatie, in diepste zin, met de boodschap. Wat dunkt u van de Christus? En iedere zondag worden wij daarmee geconfronteerd. Dat die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Nou zeg ik niet, als je niet gelooft, dan moet je toch maar aan de avondmaal komen. Ganselijk niet. Maar je begrijpt toch wel dat het oordeel eigenlijk al uitgesproken wordt over ons. Voordat je aan de avondmaal bent.
Ik heb altijd gedacht, als de Heer zijn woord zendt, dan zal er wel wat gebeuren.
Ja. Je zou zeggen, maar huichelaars die horen het misschien toch niet.
Ja, dat weet ik ook allemaal niet. Maar het woord, dat brengt mee een ontzettende ernst. Het is aan het woord vreemd, wat je in vele kringen hoort. Hovel, ik ben onbekeerd hoor. Terwijl men al 30 jaar in de kerk zit. Ik ben onbekeerd hoor. Waar je over het avondmaal, ik?
Dat is element, een element dat is wezensvreemd aan het woord.
En iedere prediking die daar de ruimte voor schept. En alleen maar zogenaamd in een ernstig woord de mens tegemoet treedt. Dat hij toch maar bekeerd mag worden. Maar dat niet als een brandend vuur de mens zijn vijandschap openbaart. En het onrecht dat bij hem gevonden was. Dat hij op zo'n grote zaligheid geen acht slaat. Dan ontbreekt er toch iets. Dan ontbreekt het meestal niet aan mensen, maar wel aan waarheid. Ja. Ik weet wel, het is erg hoor, de consequenties zijn erg. Dat het zo kan zijn dat mensen weg zijn. Tuigen. En met de grootste verongelijkheid zeggen, ja, maar dat lijkt wel gereformeerd, of dat lijkt wel dit, of dat lijkt wel dat. Maar ze hebben er geen erg in het oordeel dat op ze rust. Ze mogen er niet meer bij zijn. Ze mogen nu elders heen. Dat is erg.
Een mens moet bewaard worden, anders heeft hij altijd alleen meelijden met zijn eigen. Die denkt, oh ja, die of die. Maar eigenlijk moest het net andersom zijn.
Want wat is het erg, wanneer wij ons van dien afkeren, die van de hemelen is. Zo is er ook in de onderschatting, is er eigenlijk ook geen oog voor de heiligheid van het sacrament, dat het van God is. Dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. Men heeft er zichzelf niet voor over. Het is niet werp mij dan maar overboord. Die innerlijke werking ontbreekt dat de ziel zegt. Al kost het mijn leven. Dan sterf ik maar op de stoep. Of op de trap. Of voor mijn stoel. Of halverwege mijn plek. Dan sterf ik maar. Maar zijn naam is voor het oprecht gemoed. Van al zijn gunst volkszoet. Al ben ik een dorre afgesneden boom. Dat zal ik nooit de duivel of wie dan ook gewonnen geven. Zijn vlees is waarlijk spijs. Dat hoor je niet zoveel. Je hoort wel eens, nou ik ben zo goed gesteld, ik kon niet blijven zitten. Nou ja, dat vind ik aangenaam voor u. Maar ik vind het groter als ik hoor, ik was toch zo beroerd gesteld, man. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Maar daarom, ik ben niet blijven zitten. Ik ben niet blijven zitten. Nee. Waarom niet? Nou ja, joh, je begrijpt het wel. Ik doe niet mee. Als het daarover loopt, dan kan ik nooit. Nooit. Dan is er altijd wat. Maar ja, het is heilig. De Heer heeft het afgezonderd voor dat doel. En ik mag niet wijzer zijn dan de mensen. En dan mezelf. En dan de Heer. Heilig. Het is ook zichtbaar. Je kunt het zien. Er zijn weinig dingen op aarde, zichtbare dingen die je heilig kunt noemen. Dat is toch zo? Kun je nou van iets zeggen, kijk, dat is heilig.
Nou ja, wel naar de oorspronkelijke zin. Dat is voor een bepaald doel bestemd en dat is afgezonderd. Dat betekent het woord heilig ook oorspronkelijk, heel sterk. Een bepaald doel afgezonderd. Maar zoals het nou in onze gedachtensfeer leeft, heilig, zonder smet, zonder rimpel, goddelijk, niks op aan te merken. Nou, dan zijn er toch weinig dingen. Ik kan zeggen, ja, dat is heilig. Weet wel, dus je kunt ook spreken van, mijn vrouw is heilig. Of mijn man is heilig. Maar dan zeg je dat met het oog op Christus. Dan mag je het ook zeggen. Als een ander dan zegt, nou, niet zo gek, niet zo overdreven, daar hou ik helemaal niet van hoor. Dat vind ik helemaal niet gepast. Ja, maar ik meen het. Je kunt ook bij een kind hebben. Dat ondeugende jong. Heilig. Tja, ja, nou ja, laten we daar maar niet verder op ingaan. Maar het is waar. Dat is waar. Al heb je veel verdriet gehad. En soms ook van elkaar. Als je weten mag. Mijn vrouw. Mijn man. Vreesde die God. Hij zat ook vol met gebreken. Al zie je die meestal niet zo van elkaar. Of juist wel. Maar hij geloofde in hem. Die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Dan heb je een heilige man gehad. Een geroepen heilige. En als je een vrouw hebt gehad, die het ook misschien allemaal niet aankon, maar die wel eens aan de Heere vroeg, ach, help me alsjeblieft, Heere. Een heilige vrouw. Dat wilde niet zeggen zonderloos in zichzelf, maar voor de Heere. Maar je voelt dat dus altijd in de Heere Jezus Christus. Als je nou over het algemeen zou praten en zeggen, nou, dat is heilig, dat is heilig, dat is heilig. Net zoals de mensen zeggen, dat is zalig, het weer en de kaas en de boter en al die toestanden meer. En de tuin, dat is allemaal onzin. Dan zijn er weinig dingen waarvan je ook zou kunnen zeggen, dat is heilig. Zichtbaar heilig. Maar de sacramenten wel. De sacramenten wel. Zichtbaar. Ook al zou die bakker er helemaal niet bij gedacht hebben, dat heeft hij waarschijnlijk niet, dat dat broodje wat hij daar levert aan de koster, dat dat nou bestemd is voor het heilige avondmaal. En die man die dat flesje wijn levert, die denkt, oh, je hebt zeker een jarige. Misschien. Heilige. Zichtbare. Toch heilig. Hoe komt dat? Wij denken aan iets aparts, aan een apart broodje, aan een apart ouweltje, aan een apart soort wijn. We denken aan allerlei dingen. Maar naar het woord is het om de heiligheid van dat zichtbare te ontlenen aan het woord. Ik meen dat Augustinus zegt. Kijk, het woord komt erbij en dat maakt het tot een sacrament. Dat, het woord. Het woord maakt dat zichtbare toch tot een verborgenheid. Tot een heilig mysterie. Het woord komt erbij. Kijk, en dat is juist het heilige zichtbare. En dat zichtbare heilig is. Dat komt niet omdat het een apart stukje brood is. Maar dat komt omdat het woord van de meester erbij is. Dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. En dan is het een sacrament. Kijk, als je thuis bent, gewoon, en je gaat eten, en je hebt gebeden,
En moeder die heeft het brood gesneden, of jij koopt gesneden brood en dan kun je niet zeggen, dit is zijn lichaam. Dat kun je nooit zeggen. Nee, je kunt misschien wel zeggen van, ja, wat is de Heere goed dat we nog eten hebben en drinken. Dat is allemaal verworven door de Heere Jezus Christus. Maar je kunt niet zomaar zeggen, het is mijn lichaam. Want daar ontbreekt de ambtelijke dienst van het woord. Die buigt onder het woord van Christus. Dit is. Kijk, en juist daarom is dat zichtbare heilig en het heilige zichtbaar. Omdat het woord van God het verklaart en het tot een instelling maakt. De regenboog die is er volgens velen ook voor de zondvloed geweest. Ik weet het niet. Maar het zou best kunnen. Het zou wel kunnen. Maar dat de Heere hem toen tot een teken heeft gesteld van zijn verbond. Zo zou je ook kunnen zeggen, ja, het brood is er altijd al geweest. We eten het elke dag, ja, maar in die laatste nacht heeft de Heer Jezus het door zijn woord afgezonderd en tot een heilige verborgenheid gemaakt. Maar het zijn tekenen die de waarheid behelzen en van de waarheid getuigenis geven. Wat is een teken? Een teken is iets anders als een zegel. Dat voelt u wel aan. Een beeld gaat natuurlijk nooit helemaal op. Maar een ring is een teken. Als ik dat goed heb, want ik ben er niet zo erg goed in thuis in al die formuleringen, maar dat is een teken van liefde. Ik heb wel eens horen zeggen, hij is rond, er komt geen eind aan. Een ring is een teken van trouw. Die geef je aan elkaar als je tot de conclusie gekomen bent dat je bij elkaar hoort. Dus die ring is ergens een teken van. Het wijst ergens heen. Je bent verloofd of je bent getrouwd. En ik denk dat menig mens daar verdriet over kan hebben als hij naar zijn ringetje kijkt en de andere helft ontbreekt. Door de dood. Of door welke oorzaak dan ook dat die ring, die kring, die cirkel gebroken is. Heel erg. Dan herinnert dat teken je eigenlijk weer aan hetgene waar het op doelde. Je verloving, je huwelijk, je eenheid. Maar, diezelfde ring is ook een zegel of een bezegeling. Nou kun je dat op twee manieren uitleggen, dat zal ik ook doen. Maar je kunt die ring zien als een bezegeling op het moment dat je die ring aan elkaar gaf. Heb je toch eigenlijk gezegd in naam van de Heere God als we leven onder zijn woord. Mijn keuze is gemaakt.
Ik hoop jou trouw te blijven. Wat heb je toch daarin, in het geven van die ring? Heb je toch ook een zegel ergens opgezet? Een bepaalde periode is er voorbij nu. Ja, wij willen met Gods hulp samen door het leven gaan. En we zullen beloven elkaar nimmer meer te verlaten. In voor- en in tegenspoed, in allerlei omstandigheden die, waar het mensenleven vol van kan zijn. Maar ja, die ring, die is rond. Dus het is ergens een bezegeling. Maar er zit nog een symboliek in. Kijk, die ring op zich is een teken van trouw en van liefde. Maar als je nou goed kijkt, dan zit er in die ring ook een klein kenmerkje. Een tekentje is in echt zilver ook. Een zilvermerk. En dat merkje, dat is als het ware een zegel. Dat het echt is. Dat echt goud is. Nou ja, echt goud. Een bepaald gehalte aan goud. Maar daar moet het aan voldoen. Anders mag het dat merk niet hebben. Dus je ziet hier een teken, het wijst ergens heen. En tegelijkertijd is het ook een zegel. Een bezegeling doordat je dat aan elkaar geeft. Maar in die ring zit als het ware ook een zegeltje, een kenmerk van de kwaliteit. Zo kan ook een koning of een hoogwaardigheid bekleden, die kan zijn ring nemen, een zegelring, een teken van zijn koningschap. En ik kan hem op die brief drukken als een zegel dat die brief van hem is. Van de koning zelf. Er is dus verschil in teken en zegel. Teken wil zeggen, het wijst ergens heen. En zegel wil zeggen, het is echt waar. Het is echt goed. Het is echt het fijnste goud. Niets kan haar glans verdoven. En dat zijn nu de sacramenten. Tekenen en zegelen. Niet alleen tekenen. Natuurlijk niet, want ja, een teken, daar kun je de spot mee drijven, zou je zeggen. Wat zijn er al een tekenen omvergevallen, hè? Je kan wel zeggen, ja, dat betekent trouw. Maar ja, is het nou ook zo, hè? Trouw, is het nou ook, het is wel mooi gezegd en zo, maar het wijst ons wel ergens heen. Maar het blijft bij een ideaalbeeld. De werkelijkheid is heel anders. Maar nou is het bij de sacramenten juist niet zo. Daar is de werkelijkheid niet anders. Daar is het niet alleen een teken ergens van, maar ook een zegel dat het waarachtig waar is. Door God ingezet. Door God ingezet. God. God neemt met eerbied gesproken zijn zegelring en doet hem af en zegt: kijk daarnaar, kinderen. Naar die ring. Kijk daarnaar. Opdat je verzekerd wordt van mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Ik heb u mij ondertrouwd. Ik ben de bruidegom. Ja, tegen de afkerige bruid die met veel vreemde zich heeft ingelaten, zegt die God van hemel en aarde, dat gaat al ons begrip toch te boven, keer nochtans weder. En ik zal uw afkeringen genezen, afkerige dochter. Dat is goddelijk. Op aarde kan dat eigenlijk niet, want op aarde, ja, wij zeggen het wel eens, en inderdaad, het gaat ook op, zeggen we wel eens, de liefde kan niet van één kant komen.
We zijn mensen. Maar God, die wonderbare God, die de ellendige uit de drek verhoogt en ze tot zijn bruid maakt, dat is onbegrijpelijk. Het is door God ingezet. Daarom hebben wij ook geen recht om het af te schaffen. We hebben ook geen recht om in zulke quasi-ernst, al is het voor ons misschien bittere ernst, om te zeggen, nou het zijn zulke donkere tijden, laten we het avondmaal voorlopig maar voor een gedaan houden. Kan niet. Als de meester op de wolken des hemels komt en hij vindt ons al zo, dan zegt hij, kwaai dienstknecht. Wat denk je wel? In plaats van de dienstbodes en de dienstknechten goed te verzorgen, ben je gaan slaan. En tekeer gaan en weet ik wat je allemaal gedaan hebt. Maar je hebt ze het gewenste deel onthouden. Wat ik voor ze bestemd had. Ze hadden recht op een vrije dag. Dat heb ik ze gegeven en verworven. Ze hadden recht op kantinepauze. Winstdeling. Noem maar op. En nou heb je... En heb je zomaar op eigen gelegenheid, heb jij, klein, nietig schepseltje, heb je dat beperkt en gezegd, ja, maar. Is uw oog dan zo boos omdat ik goed ben? Nee, dat kan niet. Van God ingezet. Dat mogen wij niet afzetten. Dat mogen wij er niet uithalen. Van God ingezet. Wist je het? Dan zal ik je wat vertellen, hoor. Uit de praktijk. Wist je dat de duivel graag heeft dat dat nou veranderen zou? Hoe weet je dat zo goed? Nou, meestal als het avondmaal wordt, dan gebeurt er wat. Soms maar een nietig dingetje. Een kleinigheidje. Tenminste, als je het op de weegschaal zou leggen. Dan zeg je, nou is dat nou... Waar gebeurt dat dan? Nou, ik... Ja, dus de broeders die zullen hem wel vergeven. Maar onder ons bijvoorbeeld. Dat er tegen die tijd iets aan de orde komt, weet je wel, wat verhitte hoofd en koude harten geeft. En als hij dan naar huis gaat, dan zeg je, oh, daar heb ik geen eens aan gedacht, maar dat is waar, het is zondagavond. Nou, hoe is het mogelijk? En misschien dat dat bij jullie ook wel gebeurt. Thuis. In je eigen verhouding tussen je man of je vrouw en jou, kinderen, of op je werk. Je zegt, hé, eigenaardig, hè, als je oog erop valt. Het is lang goed gegaan en nou opeens lijkt alles erop uit om het donker te maken en om alles te vertroebelen en om ons hart zo koud en naar te maken, dat je elkaar misschien amper gedacht zegt. Dat is van de duivel. Wie doet dat? Je hebt er geen erg in, want het gaat gewoon. Je hebt er gewoon geen erg in. Eer dat je er erg in hebt, zit je er middenin. En dan is iedereen vol vreemd vuur bezig zijn eigen standpunt te verdedigen. Nee, zo is het en zo is het. En later denk je wel eens, oh. Wat zijn we toch dom. Een ezel stoot zich aan het gemeen, geen twee keer aan dezelfde steen. Maar wij trappen er elke keer weer in die voetangels en klemmen. Want de duivel gooit weer een visje uit om ons op te jagen. Opdat vrede en rust verre van ons zijn. Houd er rekening mee. Dat het niet wat vreemds is wat je overkomt. Want het is juist het behagen dat de Satan heeft om Gods inzettingen, wat God ingezet heeft, om dat eruit te krijgen. Dat begrijp je toch wel? Als je iemand hebt die een grote hekel aan je hebt, die is blij als die jouw kinderen op kan jutten. Luister jij naar die ouwe? Mag jij dat niet? Daar zou me niks van aantrekken. Zo gaat het in de wereld. Maar opstoken. En ze zijn zo blij als ze bij ons een grote mond in huis horen. Oh, ja, daar is het ook wel eens wat. Jongen, jongen, ja. Hoorde je hem tekeer gaan? En zo moet je, zo is nou iedereen in de weer, hè. Die zegt, ja, ja.
Nou, ik zou niet luisteren. Ik zou ze in alles ter zin niet geven. Nee hoor, je bent toch zelf... Hoe oud ben je? 17, 18? Je bent toch geen... Ben je helemaal goed. En als hij dan zijn doel bereikt... De buurman of de buurvrouw of de vreemde of de meester op school, dat kan ook nog. Daar zijn ze blij. De knuppel ligt in het hoenderhok. Waarom? Omdat ze weten, nou wordt iets wat jij graag wil als vader en moeder, dat wordt nou even gefnuikt, de spaak in het wiel gestoken. Nou, zo is het nou ook met de duvel. Nog veel erger, die denkt, hoe krijg ik het nou zo... Dat als het nou avondmaal is, hè, dat ze zeggen, ja, de heren hebben het wel ingezet, maar wij kunnen het toch niet doen deze keer. Nee hoor, kan niet. En misschien heb je wel gelijk, dat er echt dingen zijn die eerst in orde gemaakt moeten worden. Maar er is er één, dat is de lachende derde. Dat is de Satan op de achtergrond en die zegt, hè, gelukkig, zondag gaat het niet door. Als een lopend vuurtje gaat het door de lucht. Zondag gaat het niet door. Maar blijf standvastig, onbewegelijk. Als er wat is, maak het met Gods hulp in orde. Als je grote ruzie hebt gehad, man en vrouw, maak het goed. Zeg niet als eindconclusie. Nou, we kunnen beter thuis blijven nou, want zoals het er bij ons langs gegaan is. Zeg dat niet. Dan geef je de duivel gelijk. Zeg eerder tegen elkaar. Ik heb dwaas gehandeld. Ik ook. Jij ook. Oh. Zullen we dan vragen of dat de Heer het vergeven wil? En dat we zo zijn dood mogen verkondigen. Dan komt er iets openbaar dat je gelooft. De Heer heeft het ingezet. De Heere, daar houden we tijd. En we gaan naar huis. Ik hoop dat de Heere God ons een goede zondag geeft. En een goede avondmaalsdienst. Ik hoop dat we daar tot rust mogen komen. In alles van deze wereld en alles wat ons bezighoudt en bedreigt. En waardoor je soms denkt misschien wel je verstand te verliezen. En dat de Heere dan zegt, kinderen, rust een weinig. Zit hier neder. Want ik zorg voor u. Ik heb mijn leven voor u ingezet. Gedenk en geloof dat ik uw heil ben. Amen.